is een podcast van Bureau van Oranje. In de podcast Sprekersgilde gaat Maurits Ouweneel in gesprek met de beste sprekers en dagvoorzitters van Nederland. Wie zijn deze mensen die dag in dag uit voor volle zalen staan en daar anderen weten te inspireren en motiveren? En wat heeft hen ooit geïnspireerd om dit te gaan doen? In deze aflevering een gesprek met
Anoushka Lahey.
Welkom Anoushka in de podcast van het Sprekersgilde.
Ja, superleuk Maurits.
Jouw cv is erg veelzijdig. Je bent actief als politicoloog, psycholoog, gespreksleider, coach en dagvoorzitter. Jouw kwaliteiten als dagvoorzitter zijn uiteraard de aanleiding voor dit gesprek. Wat ik mij afvroeg, wat wilde je eigenlijk nou graag vroeger worden?
Ja, toen ik echt jong was, ik was eigenlijk altijd al een heel geëngageerd kind. Ik was zo Kinderen voor Kinderen fan. En ook de allereerste LP, dat ging toen was het nog een beetje bevoogdend. Hè, want dat had je dan de eerste wereld en de derde wereld, de ontwikkelingsland, zoals we dat nu noemen. Maar die werden dan een beetje geholpen door de witte mensen. Maar desalniettemin, toen was het allemaal wat minder gepolariseerd. Maar ik was daar altijd heel erg door geraakt. En toen ik echt heel jong was, wilde ik heel graag ontwikkelingswerker worden. Dus ik wilde echt naar Afrika en ik wilde echt mensen, de kinderen daar helpen. Dus dat was mijn allereerste droom. Ik ben uiteindelijk ook naar Afrika geweest en heb daar ook een vorm van ontwikkelingswerk gedaan. Niet helemaal, maar voor mijn afstudeerscriptie, toen een tijd van politicologie, ben ik naar de townships geweest in Zuid-Afrika. Toen heb ik wel een wat ander beeld gekregen van ontwikkelingswerkers. Maar snel daarna wilde ik eigenlijk journalist worden. En dat had eigenlijk meer te maken met, ik was toen eigenlijk al heel nieuwsgierig. En ik merkte dat ik het onwijs leuk vond als deuren open gingen. Dus als ik iets kon achterhalen of als ik op een boodschap werd gestuurd, bijvoorbeeld door mijn moeder, ik moest iets regelen. En dat waren gewoon ook kleine dingen hoor. Dat, weet ik veel, een rekening die niet klopte of ergens verhaal halen. En dat vond ik altijd leuk. Ik dacht van, joh, stuur mij maar op pad. En dan zorg ik wel dat ik op een of andere manier met een boodschap terugkom. Dus en van dat idee, van dat principe, nieuwsgierig zijn, kijken of je iets kan achterhalen. Hè, waar andere mensen misschien snel denken, nou, laat maar zitten. Of het is wel goed. Dan vind ik het altijd leuk om net nog even verder te zoeken.
Nieuwsgierigheid?
Enorm. Enorm nieuwsgierig. Heel erg geïnteresseerd ook in mensen. Maar ook wel echt in die maatschappelijke vraagstukken. Van wat gebeurt er nou in die buitenwereld? Ik denk dat ik als kind ook wel heel erg mijn ogen op de wereld had.
Stond je vroeger ook graag in de belangstelling?
Nou, ik weet niet of het echt belangstelling is, maar ik kon wel makkelijk naar voren stappen. Dus als er iets moest gebeuren of als er een gesprek gevoerd moest worden, bijvoorbeeld ook op school, hè, als er onrust was of er was iets met een proefwerk of een datum waar iedereen boos over was. Dan was het wel een beetje zo van, joh, Anoushka, ga jij het even regelen?
Als klassenvertegenwoordiger.
Ja, als klassenvertegenwoordiger. Of wat ook nog wel was, als iedereen gewoon een beetje nog moe was tijdens de eerste uur. Dan was het wel zo van, dan gaat Anoushka wel even vragen stellen. En dan kunnen wij nog een half uurtje pitten. Dat was ook nog wel eens de teneur. Dus ja, ik liet me wel snel naar voren schuiven. En dat vond ik ook wel leuk. Ja, maar het moest wel ergens over gaan. En dat is nog steeds wel een beetje mijn motto.
Hey, je vervult eigenlijk meerdere rollen, hè? Zoals een beetje in de inleiding aangegeven. Als jij jezelf nou moet introduceren bij de kapper, wat zeg je dan?
Ja, ik zeg ook altijd, ik faciliteer het goede gesprek. En dat doe ik op microniveau, zeg ik dan, meso en macro. Dus als psycholoog doe ik dat 1-op-1 met mijn mensen. Daarin probeer ik ook de juiste vragen te stellen, hè, die tot inzicht komen. Dat doe ik als coach ook met teams. Ik begeleid ook wel veel teamsessies. En op macroniveau, hè, de grote maatschappelijke vraagstukken, daar begeleid ik ook het goede gesprek. En dan neem ik ook wel weer meer mijn pet als politicoloog mee. Dus ja, zo beschrijf ik het eigenlijk. Ik faciliteer het goede gesprek op 3 niveaus.
Kijk, en jij hebt geen enkele moeite om steeds te wisselen van pet eigenlijk?
Nee, maar het is wel een andere energie. Alhoewel, ik denk als psycholoog ben ik niet heel zweverig. Ik ben wel redelijk down to earth. Maar ik werk vanuit mijn eigen praktijk werk ook veel systemisch. Dus ik kijk daarin, zoom ik ook juist weer uit. Hè, en ik kijk ook naar het grotere plaatje waar iemand vandaan komt. In wat voor een systeem iemand ook werkt. Welke patronen en dynamieken ertoe doen. En die soms ook leiden tot blokkades in jezelf. Of dat je dingen niet voor elkaar krijgt. Of verdriet. Dus eigenlijk zoom ik daar ook uit. En dat doe ik natuurlijk ook als dagvoorzitter. Als dagvoorzitter zoom je eigenlijk ook uit. Hè? Je gaat veel meer kijken naar het grotere verhaal. De dynamieken die spelen. De perspectieven. De verschillende stakeholders. Mensen die betrokken zijn. En daarin probeer je iedereen een stem te geven. Om uiteindelijk ook met elkaar weer een stap verder te kunnen zetten. Want dat is wel wat ik in ieder geval heel erg hoop. In mijn rol ook als dagvoorzitter gespreksleider. Dat we ergens toe bijdragen.
Je bent psycholoog. Misschien kun je me helpen met het volgende antwoord. Wat mij opvalt is dat veel bekende mensen, sprekers, zijn van nature best verlegen. Zijn liefst ook heel erg op de achtergrond. Maar zodra eigenlijk de lampen aangaan en zij op een groot podium staan, dan hebben ze geen enkele moeite om 1000 man te vermaken en te boeien. Heb je daar wellicht een wetenschappelijke verklaring voor?
Nou, ik weet niet of die echt wetenschappelijk is. Maar ik denk wel dat dat heel erg zit op permissie. En permissie, dat is zo'n term, ook in de psychologie. Maar het gaat wel echt over toestemming geven. Ik denk dat veel sprekers ook wel sprekers zijn geworden vanuit hun vanuit nog een beetje hun overlevingsscript. Dus waarschijnlijk is dat ook iets geweest waar ze toen ze jong waren, waar ze ook zichzelf in konden laten zien. En op het moment dat je natuurlijk ook zo'n podium krijgt, dan krijg je ook de permissie om even te mogen shinen. En misschien vind je dat in het dagelijks leven dan lastiger, om jezelf echt te laten zien. Want dan voel je niet die externe toestemming. Terwijl op zo'n podium, ja, dan mag het. Dus waarschijnlijk hebben ze ergens intrinsiek ook wel dat verlangen, maar vinden ze dat in het echte leven misschien wel veel spannender. En op het moment dat het podium er is en die lichten aangaan, ja, dan komt er als het ware een soort toestemming.
Om hun kennis te gaan vertellen.
Ja, om hun kennis, om ook echt te mogen delen. Hè, wat ze ook graag willen delen. Dat kan hun kennis zijn, dat kan hun ervaring zijn. En veel sprekers richten zich natuurlijk wel meer op kennis. Dus dat is misschien iets minder van hun. Hè, dus dat is ook minder kwetsbaar, want kan je gewoon een mooi verhaal vertellen over je werkervaring of over een wetenschappelijk onderzoek. En je hebt natuurlijk ook wel sprekers die zichzelf veel meer laten zien op het podium. En dat is natuurlijk ook wel weer veel spannender.
En dat voel je dan ook wel?
Ik denk wel dat mensen dat wel voelen. Vertel je een verhaal of neem je jezelf daarin mee? Die combinatie is natuurlijk eigenlijk het allerbeste. Een spreker die en een goed verhaal vertelt, maar ook zichzelf daarin meeneemt. Ja, die raakt het publiek. Je hebt ook sprekers die vertellen alleen maar een verhaal. En je hebt ook sprekers die hebben geen verhaal, maar die laten zichzelf heel erg zien. En ik denk eigenlijk dat jezelf laten zien het meeste raakt. Maar het is ook het meest spannend.
Kijk, daar gaan we later even verder over praten. We praten in deze podcast met de beste sprekers en dagvoorzitters van Nederland. Nou, jij doet dit werk nu 15 jaar. En hier voor ons ligt een boekje van al je ervaringen die jij in de eerste jaren ooit hebt opgedaan. Als ervaring als dagvoorzitter. Hoe ben jij eigenlijk zo in dit sprekersvak gerold?
Ja, het is heel grappig. Ik wist niet dat dit vak bestond, hè, als dagvoorzitter. En ik ben eigenlijk ooit begonnen veel meer als trainer-coach. Hè, vanuit mijn rol als psycholoog. Politicoloog, hè, die laat zich wat moeilijker bemiddelen. Dan word je snel beleidsambtenaar op een ministerie. Of je wordt schrijvend journalist. Maar de pen hanteren vond ik altijd lastiger, ook omdat ik dyslexie heb. Maar goed, ik was op een gegeven moment gewoon ook al een x-aantal jaren aan het werk. En toen in mijn rol, ik was toen ook projectmanager. En in die rol was ik verantwoordelijk voor de hele campagne rondom werken bij gemeenten. En je had toen JS Consultancy, dat was een adviesbureau. En die organiseerde ook avonden of middagen waar jong talent zeg maar uitgenodigd werd. En dan gingen ze over maatschappelijke problemen praten. En over hoe je je ook kon positioneren als ambtenaar of als jonge ambtenaar. En dat was onder leiding van Ruben Maas. En Ruben Maas die deed dat. En ik keek naar hem hoe hij dat deed. En ik had echt zoiets van, wauw, dit is echt te gek. Dit is Hij was scherp op de inhoud, maar hij was ook ontzettend nieuwsgierig. Hij daagde ook echt die jonge mensen uit, hè, om goed na te denken over wat ze eigenlijk zeiden en hoe ze dat zeiden. Hij deed heel interactief, dus hij betrok iedereen erbij. Ja, ik vond het echt fantastisch.
Zijn dat de ingrediënten volgens jou van een goede dagvoorzitter?
Ja, ik denk het wel. Ik denk een goede dagvoorzitter. Ja, dat vind ik, hè. Daar verschillen meningen over. Maar ik vind wel een goede dagvoorzitter is sterk op de inhoud. Maar niet zozeer op de inhoud, want daar heb je experts voor. Maar wel, ze moet wel het vocabulaire snappen. Weet je, je moet weten waar het gesprek over gaat. Je moet de woorden snappen die mensen gebruiken. Maar je moet ook heel erg zorgen voor die verbinding met je publiek, met de deelnemers. Zodat eigenlijk iedereen, het mooiste is natuurlijk als iedereen op het puntje van zijn stoel zit en zich eigenaar voelt van het gesprek.
Heel even terug, jij zag Ruben Maas optreden. En hoe ben jij zelf zo op die podia terechtgekomen?
Ja, ik zag Ruben, ik vond het echt te gek. Ik vond dat echt fantastisch. En het was echt heel erg door hem geïnspireerd. En ook het besef dat dat een soort vak was, hè, dat vond ik ook wel echt heel gaaf. Dus ik was op een gegeven moment zelf, ik wist, we hadden toen onze tweeling gekregen. En ik wist ook wel van als zij vier zijn, dan wil ik weer een stap maken. En toen ben ik echt een beetje gaan onderzoeken of ik dat inderdaad als zelfstandig ondernemer kon doen. In de vorm van gespreksleider. Maar ik was ook in het verleden natuurlijk trainer-coach geweest. Dus ik moest ergens ook de schoorsteen laten roken. Want we waren echt allebei kostwinner. Dus toen dacht ik, als ik nou een bedrijf opzet als trainer-coach, daar heb ik veel ervaring in. Dan heb ik in ieder geval een basisinkomen. En dan ga ik dat stuk rondom dagvoorzitterschap, gespreksleider, ga ik verder uitbouwen. Want ja, daar kan je nog niet meteen je brood mee verdienen. Dus zo is eigenlijk een beetje gebeurd. Zo geschieden.
Wat ik wel grappig vind, dat jij noemt je ook gespreksleider, echt. Hè?
Ja.
En dat is eigenlijk wel heel slim van jou. Want er zijn natuurlijk duizenden dagvoorzitters, maar van gespreksleiders die zich zo noemen, zijn er niet heel veel.
Nee. En ik ben aan de andere kant ook alweer echt dagvoorzitter, in de zin dat ik echt voor grote gezelschappen sta. Dus in die zin, zo'n hele grote zaal, die kan ik prima aan. Maar ook dan probeer ik het ook weer kleinschalig te maken. Dus ook dan probeer ik echt het gesprek te faciliteren. En natuurlijk heb je dan ook sprekers die willen de floor en die gaan een heel mooi verhaal houden. Maar ik probeer zoveel mogelijk echt de dialoog op te zoeken.
Wat is jouw grootste kwaliteit als dagvoorzitter?
Ik denk aan de ene kant dat ik heel goed in staat ben om het ook veilig te maken. En tegelijkertijd kan ik ook confronteren. En ik denk die combinatie van het mag schuren, het mag, we gaan ook niet de thema's uit de weg, maar tegelijkertijd ook heel uitnodigend ben naar mijn sprekers, maar ook naar de zaal, om zichzelf echt te laten zien. Ik denk dat een hele sterke combinatie is.
En want je houdt ervan om mensen best wel op het podium mee kritisch te bevragen.
Ja.
Met respect als vangrail, hè, zegt collega Ronnie Overgoor als leidraad altijd een beetje. Ik weet niet of jij dat ook hanteert.
Nou, niet zozeer de vangrail als airbag, of hoe noemt hij dat? Nee, ik vind wel, ik zeg ook altijd, ik werk een beetje met het drieluik activeren, confronteren en verbinden. Dus ik breng veel energie, ik breng veel enthousiasme en echt oprechte nieuwsgierigheid naar de thema's. Maar ik zeg ook wel, het moet wel ergens over gaan. Dus ik hou er ook wel van om af en toe even dat randje op te zoeken. En net even buiten die lijntjes te kleuren. Maar ik breng het ook weer bij elkaar. He, dus dat verbinden, dat hoort er ook bij. Want het moet ook, weet je wat, het is niet alleen maar de polarisatie die ertoe doet. Of standpunten uit elkaar trekken. Dat levert uiteindelijk niks op. Maar soms moet het wel even gebeurd. Moet wel gebeuren om ook zicht te krijgen op waar knelt het nou?
Hoe zet jij jouw gasten op scherp, zeg maar? Want weten ze van tevoren dat dit gaat gebeuren? Dat ze eigenlijk best wel kritisch benaderd kunnen worden?
Ja, maar ik denk dat zij het ook wel voelen als oprechte belangstelling. Ik weet niet of zij het echt als kritisch zullen ervaren. Ik denk eerder dat ze, ik denk dat iedereen het echt fijn vindt als ze serieus genomen worden in hun vak. En waar ze mee bezig zijn. Dus ik denk eerder dat het onderzoekend is.
Maar heb jij een methode bijvoorbeeld om je gast even een beetje van tevoren op, zomaar zeggen, op scherp te zetten? Hè, te zorgen dat die gast ook aangaat?
Ja, ik doe altijd, ze kennen me natuurlijk van tevoren al wel. Het is niet zo dat ik met al mijn sprekers van tevoren bel. Want sommige dagvoorzitters doen dat. En die gaan dan al het hele verhaal met ze doornemen. Dat doe ik absoluut niet. Ik wil het juist ook echt vers en fris houden. Dus dat doe ik eigenlijk bewust niet. Maar als ze willen, kunnen ze me altijd even bellen of bel ik even met hun. En van tevoren, voordat we natuurlijk ook echt live gaan, hè, in een optreden, dan hebben we natuurlijk altijd al even met elkaar gezeten, koffie gedronken. Weet je wel, daar neem ik dan wel de tijd voor op de dag zelf. En dan voelen ze natuurlijk ook wel een beetje aan van, oh, het is best wel een stevige dagvoorzitter. Ik heb mijn lengte ook nog mee. Dus dan zijn ze altijd wel een klein beetje onder de indruk. En dan valt het uiteindelijk op het podium toch ook wel weer mee.
Kun je eens uitleggen hoe moeilijk het eigenlijk is om voor een grote groep mensen te staan? En dus jij zegt net, mensen zijn toch al vaak een beetje zenuwachtiger dan het wellicht lijkt. Maar kun je eens even aangeven hoe moeilijk dat wellicht is?
Nou, ik denk dat voor heel veel mensen is het echt your worst nightmare voor een groep staan. En dat kun je ook wel weer verklaren vanuit de psychologie. Hè? Want eigenlijk is het op het moment dat jij je dus onderscheidt van de groep als individu, dan word je dus ook echt kwetsbaar. He, vanuit onze evolutionaire principes, dan loop je de kans om aangevallen te worden. Dan loop je ook de kans om afgewezen te worden. En we zijn groepsdieren. Dus jezelf, weet je wel, vrijwillig uit die groep plaatsen en op zo'n podium gaan staan, is eigenlijk heel erg tegen onze natuur. Dus dat is doodeng.
Je stelt je kwetsbaar op eigenlijk.
Enorm. Enorm. Je stelt je echt heel erg kwetsbaar op. En natuurlijk hebben we allemaal geleerd, hè, professioneel te zijn. En dat niet heel erg door te laten schijnen. Maar ik denk dat ons lichaam, hè, veel mensen die natuurlijk ook echt moeten spreken, die krijgen een verhoogde hartslag, die gaan zweten, die krijgen last van hun darmen, moeten opeens nog even naar de wc. Ja, weet je hele lijf geeft eigenlijk wel aan van wow, danger zone, weet je. En er zijn natuurlijk ook wel uitzonderingen. Ik vind het echt leuk om op zo'n podium te staan. Maar natuurlijk heb ik ook mijn momenten dat ik denk, oh, gaat dit wel de goede kant op? Heb ik misschien net een verkeerde vraag gesteld? Of de verkeerde toon? Of een verkeerd... Het kan zelfs in een woordkeuze zitten, hè? Dat opeens de sfeer kan omslaan.
Nu ben jij natuurlijk dagvoorzitter. Je bent ooit ergens mee begonnen, hè, om gesprekken te leiden. Grote congressen uiteindelijk te gaan voorzitten, zoals we jou nou nu kennen. Is het een ervaringsvak wat je uitoefent?
Nou, dat denk ik zeker. Dat denk ik zeker. Weet je, op het moment dat je meer vlieguren hebt gemaakt, ook af en toe een keer op je bek bent gegaan, ook weet wat het is om op het moment zelf echt te voelen van dit is de verkeerde afslag en ik moet mezelf toch weer herpakken. Ik moet het op een of andere manier zien te herstellen. Dat maakt je alleen maar sterker en steviger. En hoe ontspannender ik ben op het podium, hoe comfortabeler ik ben, hoe comfortabeler iedereen is. Want dat voel je ook, dat zal je zelf ook wel herkennen. Weet je, soms kan je wel eens in de zaal zitten en dat je echt een beetje, ja, weet je wel, plaatsvervangend mee gaat leven met de zenuwen van een spreker of zo. En dan luister je helemaal niet meer naar het verhaal. Maar dan ben je alleen maar aan het resoneren op dat gevoel van ja, onbehagen bijna. En dus hoe meer relaxed ik ben, hoe scherper ik eigenlijk ook kan zijn op de dag zelf.
Wat heb jij gedaan om een betere dagvoorzitter te worden? Dus elk jaar weer iets beter te worden.
Nou, best wel veel eigenlijk. Ik zie het ook echt als een vak. We zijn 15 jaar geleden hebben ook de vakgroep Goede Dagvoorzitters opgericht. Ik heb het niet opgericht, maar was wel vanaf het eerste uur betrokken.
Je was voorzitter, zag ik.
Ook voorzitter, ja. En ik heb ook wel de Academy in die zin opgericht. Natuurlijk allemaal met elkaar. Maar ik had wel zoiets van, ja jongens, we moeten onszelf ook elke keer uitdagen om beter te worden. Om ook kritisch naar onszelf te kijken. Dus wij, een van onze onderdelen bij de vakgroep is ook dat je naar elkaar, bij elkaar gaat kijken. Omdat als collega's kijk je toch anders naar elkaar dan een opdrachtgever of zo'n zaal. En mensen zijn al best wel snel onder de indruk van, oh, nou, ik had het zelf nooit gedurfd. Maar ja, het is natuurlijk helemaal geen maatstaf of je het goed of niet goed doet. Dus goed bij elkaar kijken, daar kritische reflectie op geven. We hebben de Academy, waarin we ook echt trainingen en workshops verzorgen. Ik ben inmiddels ook steeds meer in het Engels gaan werken. Dus ik ben ook een beetje naar de nonnen geweest in Vught. Om ook daar echt stappen in te maken. Ik ben ooit gevraagd om het debat hier toen te leiden over de verkiezingen met Obama. En toen zei ik dat mijn Engels daar te slecht voor was. En toen heeft een zeer gewaardeerde iemand uit mijn netwerk gezegd van... nou, maar dat is echt geen excuus. Dan moet je gewoon gaan werken aan je Engels. Dan dacht ik, potverdomme, dat moet ik inderdaad ook gewoon doen. Dus inmiddels doe ik dat ook. En ga ik er ook wel eens voor naar het buitenland. Dus ja, dat is ook echt wel een verrijking.
Nu zeg jij, ik zit in een vakgroep van Goede Dag voorzitters. Dus je doet heel veel dingen met elkaar.
Ja.
Nu loop ik al een tijdje mee, maar ik heb ook heel veel mensen in deze podcast deze vraag gesteld. Ik ben er nog maar één tegengekomen die openlijk toegeeft dat hij een cursus ergens volgt om een betere spreker te worden.
Oh, echt?
Ja.
Ja.
Dus het verbaast mij op zichzelf wel dat er dus kennelijk een hele vakgroep bestaat die daar heel intensief mee bezig is.
Enorm, ja. Maar ik heb ook wat podcasts van jou teruggeluisterd. En inderdaad, ik heb ook wel begrepen dat heel veel mensen helemaal niet bij elkaar gaan kijken. Wij doen dat wel. We gaan echt naar elkaars bijeenkomsten toe. We kijken hoe collega's het doen. We bellen elkaar voor feedback. We hebben intervisie. En zeker ook met corona waren het echt, jongen, mijn collega's hebben elkaar echt uit shit geholpen. Ook gewoon mentaal, weet je. We hebben zitten oefenen met groene schermen achter ons. Wel of geen lipstift voor de podcast. Zit mijn haar een beetje goed zo? Hoe komen we over? Dus we hebben elkaar ook echt, daar echt heel erg in geholpen. Maar ook, weet je, ook als dingen gewoon misgaan. Soms gaan dingen gewoon mis en dan voel je gewoon zwaar... Ja, kloten, weet je. Je loopt zo'n podium af, je hebt alles gegeven. Want dat doen we, we zijn wat dat gaat net toneelspelers, weet je. Je geeft jezelf volledig. En soms kan het toch even misgaan. En dan is het natuurlijk super fijn als je even bij elkaar kunt ventileren.
Hey, jij bent psycholoog. Zijn er specifieke psychologische principes of technieken die jij toepast tijdens het presenteren, dan wel het interview?
Nou, ik denk dat ik wel speel met nabijheid of afstand. Dat is natuurlijk wel een mechanisme wat werkt. Ook om vertrouwen te creëren. Maar ook onderling in zo'n zaal. Hè? Dus als je mensen nabij brengt of soms ook weer op afstand zet... dan doet dat iets met hoe je de informatie verwerkt. Dus dat kan je doen met je stem, maar dat kan je ook doen hoe je de zaal inricht. Dus ik vind ook zo'n zaalinrichting heel erg belangrijk. Ik ben helemaal niet van de klassieke theateropstelling. Dus misschien dat ik daar wel mee werk. En zeker als ik burgerparticipatieavonden leid, die vaak heel gepolariseerd zijn. En waar vaak ook boze burgers naartoe komen. Ik heb heel veel ook toen de tijd met de hele vluchtelingenkwestie gedaan. Toen waren de varkens, die waren echt opgeknoopt aan de bomen. Hè. Dat liep toen echt verschrikkelijk uit de hand. Dan ben ik wel heel erg ook de girl next door.
Vind je dat leuke avonden?
Ja, maar ook wel heel spannend. Ook wel, maar dat vind ik nou wel echt de avonden dat je denkt van... hier kunnen wij echt als gespreksleiders echt het verschil maken. Wij kunnen echt ervoor zorgen dat mensen naar elkaar gaan luisteren. Dat alles ook gezegd mag worden. Want daar ben ik ook heel erg van. Weet je, we ook de extreem rechts met zijn boomerjackie... die ook gewoon iets vindt, weet je, van de situatie. En dan ga ik er ook letterlijk echt naast staan. Dus ik ben dan echt in die zaal. Ik ga naast die mensen staan. Ik kijk ze in de ogen. Ik laat ze uitspreken. Ik help ze soms ook even om hun vraag nog wat beter te formuleren. En ik zorg ook gewoon dat die geadresseerd wordt aan degene waar die hoort. En dan neem ik ook wel weer zo'n wethouder ergens in bescherming. Want je moet het voor iedereen veilig maken. Maar dan, daar denk ik wel heel erg over na, over dat soort avonden. Hoe dat het beste kan.
Kijk, er komen hier allerlei aanvragen waarschijnlijk binnen. Ben je daar selectief in, wat je wel en niet doet?
Ja, ik zeg altijd, als je een presentator zoekt, dan ben ik veel te duur. Dus dan moet je iemand zoeken met een mooie jurk. Dus ik zeg gekscherend, presenteren liever niet. Dus als je echt, weet je, iemand wil, je hebt een onwijs een mooie, geweldige avond. En ja, je wil gewoon iemand die de zaak leuk aan elkaar praat en de sprekers aankondigt. Ja, dan moet je mij eigenlijk niet bellen. Daar ben ik ook niet heel goed in. Dat kan ik wel, maar...
Dan komen jouw kwaliteiten als, zeg maar, gespreksleider.
Absoluut.
Niet tot z'n recht eigenlijk.
Ja.
Ja.
Ja. En als het ook een te veel, alleen maar een commerciële activiteit is. Dus er moet wel echt iets te bespreken zijn. Weet je, er moet wel echt iets. Het moet er wel toe doen.
Nu vertelde je net dat jij je graag bemoeit met bijvoorbeeld de zaalindeling. Hè? Ik weet dat jij je ook erg bemoeit in de voorbereiding met de indeling van het programma. Ja. Hè, op jouw site staat dit vermeld heel netjes onder het kopje strategisch meedenken. Waarom vind je het belangrijk om in het voortrek eigenlijk met heel veel organisatorische dingetjes bezig te zijn?
Ja, omdat zo'n de impact van de bijeenkomst, die hangt gewoon van al die ingrediënten af. Het is niet alleen maar de dagvoorzitter. Weet je, vaak zeggen ze dan, ja, maar we willen wel even lekker een beetje interactie. En dat mensen ook echt de kans krijgen om zich uit te spreken over het thema. En dat ze ook nog kunnen netwerken met elkaar. En vervolgens hebben ze een programma die helemaal vol gepland is met alleen maar sprekers. En waarin een zaal alleen maar kan zitten en kan consumeren. En dan denk ik, ja jongens, dan ga je natuurlijk never ever die doelstelling halen. En dan wordt er iets van de dagvoorzitter gevraagd, wat natuurlijk gewoon een soort onmogelijke opgave is. Dus het is een samenspel van al die zaken. Dat je ook een beetje de opbouw in zo'n programma. Wanneer is de energie er gewoon uit? Weet je, wanneer moet je gewoon weer zorgen voor een iets interactiefs of een energizer of een mini-debat of een oefening waarin de zaal mee kan denken. Want anders dan kakken mensen gewoon in. Dan pakken ze hun telefoon en gaan ze wat anders doen. En dan sta jij daar een waanzinnig duur congres te programmeren.
En hoe doseer jij jouw kennis op dit gebied van al jouw ervaringen naar een opdrachtgever?
Nou, ik zeg altijd wel tegen mijn opdrachtgever, ik denk strategisch graag met jullie mee. Ik heb natuurlijk een enorme toolkit aan werkvormen, maar ook aan ervaring. Maar het is wel aan jullie om uiteindelijk de keuzes te maken. Dus die verantwoordelijkheid, die laat ik dan wel bij hun. Ik krijg ook niet de opdracht, hè, om een heel programma te ontwerpen. Dat is echt een andere tak van sport. Maar ik ben wel heel meedenken en vooral brainstormen met ze.
En wordt er veel naar je geluisterd?
Ja.
Kijk.
Ja, toch wel. Soms vinden ze ook sommige dingen een beetje spannend. Denk ze, ja, maar wordt het dan niet heel chaotisch? En dan denk ik, nee, dat gaan we allemaal weer in de hand krijgen. Weet je dat? Want je roept ook met bepaalde werkvormen roep je ook een bepaalde dynamiek op. En of dat nou voor 100 man is of voor 600 man of voor 800 man, ik durf dat wel aan. En als ze je nog niet zo goed kennen, dan moeten ze daar eventjes. Ze geven natuurlijk ook, zo'n opdrachtgever geeft waanzinnig veel vertrouwen ook aan jou. Hè? Dat is ook natuurlijk eigenlijk bizar.
Ja, dan heb je natuurlijk opdrachtgevers die één keer per jaar wat doen. Hè? Dan is het vaak veel spannender wat er op zo'n dag gebeurt. Je hebt natuurlijk opdrachtgevers die meerdere keren per jaar wat doen. Of opdrachtgevers die heel veel bijeenkomsten doen. Dus die vullen, hè, nu zijn wellicht wat meer genegen om wat spannende dingen wellicht te gaan doen. Kom je nou eigenlijk vaak tegen dat organisatoren hulp nodig hebben of dat ze eigenlijk geen idee hebben waar ze mee bezig zijn?
Nou, het ligt een beetje aan. Kijk, als ik natuurlijk werk met een congresorganisatie, hè, of een communicatiebureau, dan zit daar natuurlijk altijd gewoon waanzinnig veel ervaring. En dan kun je ook heel snel schakelen in een leuk, gaaf, interactief format, weet je, waar echt wat gebeurt. Want zij spreken ook jouw taal. Maar ik werk natuurlijk ook wel voor opdrachtgevers die echt gewoon inhoudelijk opdrachtgever zijn en helemaal niet zoveel weten van communicatie en events en hoe je de aandacht vasthoudt. En dan is het, dat is gewoon anders werken.
Heb jij voor jezelf een soort minimale selectie waar een opdracht aan moet voldoen? Dus als jij met een opdrachtgever, zeg maar, alles hebt doorgesproken en je hoort eigenlijk een aantal dingen in het programma. Nou ja, een aantal dingen nemen ze van jou aan, maar een aantal dingen gaan ze niet doen. Heb je voor jezelf zoiets van, joh, ik sta daar op het podium. Ik wil wel dat deze eisen zijn ingevuld.
Ja, wat ik zeg. Ik bedoel, als ze zo'n programma hebben wat helemaal ramvast zit met sprekers en dat er geen enkele lucht zit, hè, in het een beetje kunnen consumeren, maar ook kunnen indalen van alle informatie. Ja, dan zeg ik wel van, jongens, dat moet echt anders. En natuurlijk heb je ook wel eens, ik heb onlangs nog een heel groot zwaar congres gedaan voor een ICT-club in het Engels. een hele dag, echt van 10 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds. En ik heb me dat ook onvoldoende gerealiseerd in de snelheid van werken en de klus aannemen. Op een gegeven moment heb je hem en dan moet je hem toch gaan voorbereiden. Het was eigenlijk gewoon veel te zwaar. Echt veel te zwaar. En dan heb ik echt stand gehouden, om het zo te zeggen. Want ik weet gewoon van mezelf dat ik echt wel heel veel energie heb. Maar nou ja, echt, als ik zelf op een gegeven moment denk van jongens, dit is echt niet normaal. En dat had ik natuurlijk van tevoren eigenlijk veel beter al moeten inschatten. Dus weet je, het is niet zo dat ik een soort heel stringent lijstje heb van criteria en dat ik van tevoren heel goed afcheck en dan nee zeg. Ik ben ook wel vaak in het enthousiasme en in de vaart der volkeren dat ik wel ja zeg. En dan gaande de rit denk, oh jongens, wat hebben we ons allemaal op de hals gehaald.
Nou, word je natuurlijk gevraagd om vaak hele complexe of inhoudelijke thema's, zeg maar, begrijpelijk te maken. Heb jij daar ook een onderscheid in, wat je wel en niet doet? Moet je begrijpen waar die dag bijvoorbeeld over gaat?
Ja. Nee, dat vind ik wel heel erg belangrijk. Ik heb ook al collega's die wat meer uit de cabarethoek komen en die zeggen juist, nee, hoe minder ik ervan weet, hoe beter. Maar ik ben denk ook wel een beetje een control freak op dat punt. Dus ik vind dat wel belangrijk. Maar ik zeg ook altijd, als ik goed voorbereid ben op de inhoud, dan kan ik het op de dag zelf ook helemaal loslaten. En dan kan ik juist ook aandacht besteden aan al dat andere wat eigenlijk niet gezegd wordt, maar wel in die onderstroom aanwezig is, snap je?
Ja.
En als ik nog te veel met die inhoud bezig moet zijn om het te snappen, dan gaat al mijn energie daar naartoe. En dan mis ik eigenlijk de clue. Dus voor mij is inhoudelijke voorbereiding wel heel erg belangrijk om het vervolgens ook allemaal los te kunnen laten. Maar ik heb bijvoorbeeld een tijdje terug een aanvraag, ik heb het ook gedaan voor de gokwereld. Wat nu natuurlijk nu een legaal, hè? Het is nu legaal geworden, het gokken. En dit ging dan wel over sustainability, hè? Dus hoe eigenlijk heel die gambling-industrie, hoe dat sustainable en duurzaam kan worden. Daar heb ik wel echt even over na moeten denken. Zo van, ja, wat vind ik eigenlijk van het feit dat dat nu legaal is? Ik word daar dagvoorzitter. Ik word betaald ook door hun. Wat ontzettend veel ellende is nu, hè, van het feit dat het een legale branche is geworden. Ja, vind ik moeilijk.
Hoe komen mensen bij jou?
Ja, nou ja, dat is natuurlijk op een gegeven moment toch ook. Ik hoef daar eigenlijk echt niks voor te doen. Dus dat is de bekendheid. Ik zeg altijd, hè, elk event is eigenlijk ook meteen een marketingmoment natuurlijk voor elke dagvoorzitter. Want je staat daar toch je stinkende best te doen en als het goed is een beetje te shinen. Ja, het gaat toch heel erg van naam op naam. Op een gegeven moment sta je in de lijstjes van de ministeries. Mensen bevelen je aan. Ja, dat gaat heel erg
van mond op mond is het eigenlijk.
Van mond op mond, ja.
Ja. Sta je ook ingeschreven bij sprekersbureaus?
Ja, ook.
En wat is de verhouding ongeveer dat mensen via een bureau boeken of rechtstreeks?
Nou, 30-70. 30 via een bureau. 70 zelf. Ja, misschien 20-80 zelfs. Begin wat meer. Maar kijk, ik vind eigenlijk ook de sprekersbureaus, het is hartstikke fijn hoor dat ze bestaan. Dus laat dat echt. Zeker ook om het vak goed neer te zetten in de markt. Hè. Daar dragen ze ook heel erg aan bij. Maar de inhoudelijke voorbereiding moet je allemaal zelf doen. Kijk, wat zij dan nog doen is misschien een afspraak in je agenda inplannen. Maar daar heb je het ook ongeveer al mee gehad. Maar wat je allemaal wil weten, goede briefings, opvragen. Maar ook dat die briefing gewoon klopt. Hè, dat erin staat wat je nodig hebt. Ja, daar kunnen ze echt nog wel een slag in maken. Kijk, als zij nou echt ook een goede redactie zouden vormen voor mij. Wat onder andere Rens natuurlijk wel heeft, zelfs collega Rens Jong.
Ja,
ja daar zou voor mij echt de meerwaarde in zitten. Ik ben zoveel tijd kwijt aan meer echt redactioneel werk. Maar dat doen ze niet.
Nee, maar dat is het werk wat natuurlijk een opdrachtgever niet zo gauw ziet. Hè? Dus die heeft een ongelofelijke bak met sprekers en dagvoorzitters waar die tegenaan zit te kijken. En dan moet je dan toch, ja, moet hij of zij toch maar het kaf van het koren zien te scheiden. En hoe moet een opdrachtgever dat doen? Als hij zich online aan oriënteren is.
Als een opdrachtgever een dagvoorzitter zoekt,
ja.
Bedoel je?
Ja.
Ja, ik denk dat je je toch gewoon ook als opdrachtgever goed moet laten informeren. Kijk, het is natuurlijk het mooiste als je iemand gewoon een keer in actie hebt gezien. Dus dan denk ik toch, ga, ga, ja. Kijk, ergens moet iemand je opvallen. Dus het kan zijn dat iemand jou tipt, doordat je op de website terechtkomt, doordat misschien een sprekersbureau jou op die persoon tipt. En het is ook wel een kwestie van smaak. Weet je wel, ja, ligt die stijl jou? Past het ook bij jouw organisatie? Want er zijn natuurlijk best wel heel veel dagvoorzitters en iedereen heeft toch een heel eigen profiel. Ook bij onze vakgroep, je denkt, jezus, zo'n diversiteit aan mensen. Maar ja, op elk potje past een deksel.
Hey, stel, vanmiddag moet jij een groot congres leiden. Het is nu 2 uur voor aanvang. Wat gaat er op dit moment dan allemaal door jou heen?
Ja, dan weet ik wel, toch? Het is niet dat ik opeens dat moet leiden,
nee,
toch?
Nee, je weet het wel, maar het is nu 2 uur voor aanvang van dat evenement.
Nou, dan doe ik eigenlijk niks meer.
Nee?
Nee, 2 uur voor aanvang is...
Heb je dan wedstrijdspanning?
Nee, daar ben ik wel vaak, denk ik, onderweg. Nou, 2 uur voor aanvang ben ik er al. 1,5 uur, 2 uur voor aanvang ben ik er. Dan ga ik toch even checken. Staan de stoelen naar mijn zin? Is het podium goed zichtbaar? Hoe zijn de zichtlijnen? Dan maak ik vaak ook kennis met mijn sprekers. Met de organisatie vind ik ook altijd heel erg belangrijk. De techniek. Dus dan doe ik even overal mijn rondje. We checken alles. Ik wil ook altijd nog eventjes de filmpjes checken. Het geluid checken. Hebben we al gecheckt? Zeggen ze dan. Nee, wil ik toch nog een keertje doen. Dat is een beetje mijn control-freakerigheid natuurlijk in dat geheel.
Jij wil repeteren?
Nou, niet zozeer echt repeteren. Maar ik wil wel even checken of het geluid en zo echt goed is. En ook met filmpjes. Weet je, of ze niet te hard wordt ingestart. Repeteren heb ik niet zo'n behoefte aan. Soms als we een heel complex programma hebben, vinden de sprekers het wel even fijn. Of als we ook bijvoorbeeld programma's hebben met korte pitches. We hebben laatst iets gedaan met de slimste mens. Ja, dat zijn even van die dingen van, nou, weet je wel, hoe zetten we de dingen neer? Wie zorgt even dat er een nieuw... De barkrukken weer op het podium komen. Wie haalt het eraf? Want iedereen gewoon wel echt weet wat hij moet doen.
Ja, je gaf aan, ik ben een controlfreak.
Nou ja, kijk, als je een goede floor manager hebt, is dat natuurlijk fantastisch. Kijk, die producties van jou, weet je, dan heb je natuurlijk ook echt wel de mensen die dat ook snappen en doen. Maar ik heb ook wel bijeenkomsten waar de budgetten niet zo hoog zijn, dat je dat wel moet zorgen dat iedereen snapt wat hij moet doen.
Hey, als dagvoorzitter heb jij een enorme verantwoordelijkheid om die dag in goede banen te leiden. Daar komt natuurlijk ook eigenlijk dat controlfriekerig wellicht vandaan. Jongens, als het allemaal misgaat, dan ben ik wel op het podium natuurlijk te vinden. Heb je dan wel eens last van stress, zeg maar? Vind je het spannend?
Nee, ik denk dat ik niet echt last heb van stress. Want ik krijg er ook wel echt energie van. Ik vind het ook altijd wel ontzettend... gaaf. En ik vind het ook echt een voorrecht wat wij mogen doen. Ik twitter ook altijd met de mooiste baan. En zo zie ik het ook echt. Twitter is trouwens oud, dat bestaat niet meer. Ik heb altijd de hashtag onder mijn berichtjes. Want ik vind ook echt dat ik de mooiste baan heb. Echt alles zit erin wat ik gaaf vind. En ook die verantwoordelijkheid mogen dragen vind ik ook prettig. Ik heb altijd wel behoefte, denk ik, aan een stukje erkenning van mijn bijdrage. Dus het is niet zozeer, wat zei je nou eigenlijk, stress?
Ja, heb jij wel eens last van stress of wedstrijdspanning?
Nee.
Omdat het
ik
van
ben
jou
wel,
afhangt.
Ik ben wel scherp. Dus ik sta daar niet met 100% energie. Ik sta daar met 110 en nou 120. Dus ik sta wel echt aan. En ik ben er ook helemaal.
Wat vind je het belangrijkste dat deelnemers meenemen van jouw bijdrage aan een congres?
Nou, wat ik belangrijk vind, is dat ze zich echt uitgenodigd hebben gevoeld om zich met het onderwerp van de dag te verbinden. Dus dat ze ergens zijn geraakt. Dat ze weggaan, dat ze denken, ja, weet je, dat ze nog even opkouwen of dat ze het over nadenken. Dus dat ze niet naar hun telefoon worden getrokken of naar, weet je, de waan van de dag. Maar dat ze echt denken van, hey, zo heb ik er nog niet naar gekeken. Of ik heb een nieuwe invalshoek gezien. Of ik voel me op een of andere manier meer verantwoordelijk. Of dat.
Nu gaf je aan dat dit het mooiste beroep is wat er is. Is het ook een moeilijk beroep?
Nou, ik denk wel dat het onderschat wordt. Soms zeggen mensen wel van, oh ja, dan kan je de boel een beetje aan elkaar praten. Dan denk ik, nou, weet je wel, dat zeg je natuurlijk ook wel. Ja, joh, wij praten de boel een beetje aan elkaar. Maar dat is natuurlijk eigenlijk gewoon dikke onzin.
Maar waar komt die onderschatting vandaan? Want ik herken dat heel erg. Ik krijg mijn mailbox zit vol met mensen die alles willen overslaan en dan gelijk op hoofdpodia terecht willen komen. En ja, soms weet je gewoon niet meer wat je moet antwoorden. Want mensen willen de meters niet maken. Maar waarom is die onderschatting daarvoor zo?
Ja, ik denk dat... Kijk, wij zijn natuurlijk geen experts. Hè? We zijn echt generalisten. Maar we zijn ontzettend snelle denkers. Hè? Analytisch moet je heel snel hoofd van bijzaken kunnen scheiden. Je moet in het split of a second maken wij een beslissing. Waar pakken we wel op door? Waar pakken we niet op door? Hoe ga je om met weerstand uit de zaal? We zijn ook natuurlijk een beetje artiesten, hè? Want je moet ook wel leuk vinden op zo'n podium en een mooi pak. Dus je moet ook wel echt wel een beetje willen shinen. Maar je moet ook wel heel erg je plek weten. Weet je? Je moet ook wel weer terug kunnen trekken en anderen de ruimte geven. Ja, ik denk dat mensen dat gewoon niet zien. Ik zou niet weten waarom ze dat eigenlijk denken van ja... Jij? Weet jij het?
Het is voor mij 18 jaar een raadsel.
Ja, ik zou het ook niet weten.
Hoe belangrijk is het krijgen van applaus voor jou?
Nou, applaus denk ik vanuit zo'n zaal niet eens zo erg. Want soms merk je nog wel eens, weet je wel, dan ga je naar de lunch toe. En dan geef je nog even een soort wrap-up. En dan zeg je, nou jongens, we gaan lekker lunchen. En dan voel je dat het applaus zo komt. En dan, we moeten ook nog klappen. Dan komt hij nooit echt heel vol. Weet je wel, soms wel, maar soms ook niet. En dat raakt me dan eigenlijk niet zo erg. Ik vind dat niet zo erg. Maar ik vind het wel belangrijk om gezien te worden in mijn bijdrage. En dat kan ook, weet je wel, daarna, tijdens de borrel, weet je wel, dan hoor je van je opdrachtgever of ze tevreden zijn. En ze hoeven niet altijd tevreden te zijn, maar dat we er nog wel even over napraten. En ze zijn eigenlijk altijd tevreden. Maar snap je? Dus ik wil denk ik wel gezien worden in mijn inzet.
Nu zeg jij dat je wel even napraat met een opdrachtgever. Ze zijn altijd tevreden. Maar ze zullen altijd wellicht toch nog een dingetje hebben van... goh, dat en dat hadden we misschien moeten doen. Zijn dat dingen waar jij goed tegen kan?
Waar ik goed tegen kan? Ja, complimentjes. Nee, je hebt ook al mensen die complimentjes ongemakkelijk vinden. Ik vind het denk ik niet zo heel ongemakkelijk. Maar waar kan ik goed tegen? Bedoel je in term van kritiek?
Ja. Kijk, complimenten krijgen is natuurlijk leuk. Maar als we bijvoorbeeld na afloop nog even na zitten praten... en iemand zegt, joh, je had die en die vraag eigenlijk moeten stellen. En dat je dan denkt, ja...
Nou, ik heb één keer, en daar schrok ik eigenlijk toch wel een beetje van... Eén keer heb ik dan hadden we ook een spreker... die was best wel wat provocerend en brutaal. Dat was wel iemand die ontzettend veel positie en aanzien had. En ik ben een beetje meegegaan in zijn toon... Toen hadden we ook een discussie met de zaal. En toen ging ik gewoon iets te gestrekt in. Toen werd ik daar wel later op aangesproken. En toen gaf ik een reden waarom ik dat zo had gedaan. Maar dat vond ik toch eigenlijk wel een beetje shit.
Je was te veel meegegaan. Je was je onafhankelijkheid kwijt.
Ja, misschien. En ik had ook wel veel bewondering voor deze spreker. Ik denk van, wauw, die... Die zegt het gewoon wel even, hè, waar het op staat. En dan zaten er gewoon vertegenwoordigers in het publiek... van bepaalde organisaties die zich altijd een beetje achter iets verschuilen. Dus toen trok ik iets te snel dat masker af van iemand. En dat werd niet gewaardeerd. En toen dacht ik, ja, had ik dat anders kunnen doen? Dus dat vond ik wel... Dus daar kan ik denk dan slecht tegen. Dat ik als mijn intentie goed was... Ik weet niet of het terecht was, misschien wel, vanuit dat perspectief van die opdrachtgever. Ja.
Maar kan je dan achteraf wakker van liggen?
Nee, hier niet meer. Ik heb wel eens wakker gelegen hoor, van dingen.
Vertel eens.
Nou, ik heb wel eens een... heb ik gelukkig mijn man die me toen op een gegeven moment tot de orde riep. Joh, Anoush, kap nou. Je gaat echt geen bloemen sturen. Je gaat echt niet als soort op je knieën excuus aanbieden. Maar dit betrof... Het was een reeks van vier grote maatschappelijke debatten die we hadden gedaan. En dat was in de avond. En dit was het laatste debat. Het was in de wetenschappelijke wereld met het ministerie erbij en alle universiteiten. Dat was echt high, next level. Ik moest echt mijn top van me kunnen, die debatten leiden. En die waren echt te gek. Het was echt het bruiste van de energie. Dus op het slotdebat, toen zei ik op een gegeven moment ook iets van... het bruist hier van de energie en het dus ik benoemde dat zo. En toen zei ik van, er moet alleen nog een rapportje komen. Maar dat wordt door het ministerie opgeleverd. Maar eigenlijk zijn we er al uit. En ik noemde het dus een rapportje. Nou, en toen werd ik dus door iemand hoog in de boom. En ik dacht echt, toen we klaar waren, iedereen kwam, Jezus, noes te gek. En wauw, wat een gave reeks. Dus ik liep er echt helemaal vol over van de ontlading. En toen werd ik dus door best wel een belangrijk iemand aangesproken. Weet jij wel dat de minister helemaal boos is? En nou, ik stomp in mijn maag. Echt een stomp. Ik schrok me helemaal kapot. Ik zag het totaal niet aankomen. En alle energie zakte echt weg. Ik had echt het gevoel van, ik heb de wedstrijd verloren. Echt verschrikkelijk. Ik denk, één ding wat ik moet doen. Ik moet meteen richting die minister. En ik moet dit rechtzetten. Dus ik deed dat. En toen reageerde de minister eigenlijk een beetje overrompeld. En een beetje beschaamd. Zo van, jeetje, dat had helemaal niet bij jou terecht moeten komen, dit. Weet je wel, dus iemand die gaat voor mij zitten zorgen. Maar dat is helemaal niet nodig. Dus die voelde zich weer een beetje ongemakkelijk doordat ik haar daar zo op aansprak. Maar goed, desalniettemin was het natuurlijk toch in het circuit ingebracht dat de dagvoorzitter het een rapportje had genoemd en dat de minister helemaal over de rooie was. Allemaal helemaal overtrokken. Maar ik ging op een gegeven moment, ik heb nog wel bol gedronken en her en der gekletst, maar ik dacht, hoe kan ik hier zo snel mogelijk weg? Ik ging echt met lood in mijn schoenen naar de trein. Ik was helemaal van slag. En ik dacht echt van, dag carrière. Weet je wel, dat ministerie belt me nooit meer. Ik heb de minister geschoffeerd. Ik moet bloemen brengen. Ik moet... En zei mijn man van, joh, hey, kap eens even lekker. Ik bedoel, no guts, no glory.
Met al jouw ervaring weet jij waarschijnlijk best dat het helemaal niet om die minister waarschijnlijk gaat, maar om de, zeg maar, overspannen over communicatiemedewerkers.
Exact.
Om de minister heen, hè, zoals wel vaker.
Ja, maar soms kan iets dan gewoon zo'n staartje krijgen. En voor mij was het meer, het was totaal onverwacht. Okay? Dat je gewoon op iets wordt aangesproken, terwijl je echt denkt, oh, ik krijg nu bloemen. Maar ik kreeg geen bloemen, ik kreeg een stomp in mijn maag. Mm-hmm. Weet je? Ik was er totaal niet op voorbereid. Ja, het was een beetje naïef.
Ik wil je graag 5 korte vragen stellen die ik eigenlijk aan al mijn gasten stel. We kunnen er snel doorheen. Hoeveel uur schat jij in dat jij op een podium hebt gestaan?
Jeetje, in die laatste 15 duizenden uren.
Wat is volgens jou de mooiste zaal van Nederland?
Ja, ik wist dat je die zou vragen. En ik heb geen voorkeur voor een theater. Kijk, ik vind de mooiste zaal is de zaal waar daglicht is. Is een zaal waar je kan spelen met de ruimte. Een zaal die gewoon heel erg uitnodigt tot gesprek.
Wat is het grootste publiek waarvoor jij hebt opgetreden?
Ja, dat was ook zo'n leuke. Dat was voor een demonstratie van de politie. En dat was toen op het Malieveld. Nou, dat was echt voor tienduizenden boze politieambtenaren. Dat vond ik trouwens ook zo'n moeilijke opdracht. Moet ik daar nou ja tegen zeggen? Want ja, dan sta ik natuurlijk op zo'n podium. Het is toch een beetje een soort actiepodium. Dus word ik nou geassocieerd dan met de bonden? Ben ik nog wel onafhankelijk? Er werd gescandeerd dat de minister moest komen uit de torens van de Haagse buurt. Maar dat was echt voor tienduizenden. Ik heb nog nooit meegemaakt dat ik op een gegeven moment het hele Malieveld, dat zag ik op een gegeven moment helemaal vol stromen met mensen. En daar stond ik dan op dat podium. Ja, dus dat tienduizenden waren dat, ja.
Welke dagvoorzitter raad je meestal aan als jij zelf niet beschikbaar bent?
Oh, dat vind ik ook een lastige. Ik ben eigenlijk altijd beschikbaar. Maar als ik niet beschikbaar ben, dan kijk ik toch een beetje in onze pool van goede dagvoorzitters. Wie zou kunnen passen? Dus het is eigenlijk niet één. Het is toch ook wel een beetje afhankelijk van de opdracht. Maar ik weet ook dat mijn opdrachtgevers bellen mij ook wel voor mijn energie. Weet je, dus het is best lastig. Het is een heel persoonlijk vak.
Welke vraag word je na afloop bij de borrel het meest aan je gesteld?
Nou, soms wel van of ik dat ze me eigenlijk niet kennen. In de zin van, ben jij ook een collega? Want je was zo goed op de hoogte.
Nee. Dat is wel een compliment.
Dat is wel een compliment, ja. Ja.
En nu vertelde jij eerder dat je eigenlijk een interview met Obama misliep, omdat jij zelf vond dat jouw Engels niet goed was. Heb je eigenlijk nog een droomgast die je graag zou willen interviewen?
Nou, iemand die ik echt, echt heel goed vind, en dat is misschien ook een beetje cliché, maar het is gewoon wel zo, is Oprah Winfrey. Ik vind haar gewoon een fantastische interviewer. Wat zij doet, ziet er ook zo makkelijk uit. Maar ze is ontzettend goed voorbereid. Maar ze weet op een hele bijzondere manier dingen boven tafel te krijgen bij haar gasten. Dus ik zou van haar wel een masterclass van Oprah Winfrey.
Heb jij eigenlijk veel contact met andere dagvoorzitters in het vak? Je vertelt dat je in die vakgroep zit van goede dagvoorzitters. Maar heb je ook buiten die vakgroep contact met, nou, zeg maar even de landelijke dagvoorzitters die we allemaal zo kennen?
Nee, minder. Ik denk wel dat ik er veel ken en dat ze mij ook wel kennen. Maar op een of andere manier, ik heb ze ook wel eens gevraagd hoor. Van wil je lid worden bij onze vakgroep? Maar misschien is het ook een beetje een ego dingetje. Ik weet niet.
Ik ken niet heel veel mensen die ergens lid van zijn.
Nee. Ik denk dat ze dat dan een beetje, dat ze dan denken, ja, maar ik weet wel dat een aantal de naam niet zo prettig vonden. Hè? De goede dagvoorzitters. Maar het is eigenlijk goede dagvoorzitters. Ja, of een goede dagvoorzitters. Maar ja, goed, ik ben daar. Die wedstrijd heb ik niet gespeeld over de naamvoering. Maar ik weet dat sommigen daar een beetje moeite mee hebben gehad. Maar denk ik, joh, what's in the name? Kom lekker bij de club. Het is gewoon super gaaf.
Als je één ding zou mogen veranderen aan dit vak van sprekers of dagvoorzitters, wat zou dat zijn?
Nou ja, ik weet het eigenlijk niet. Misschien toch een beetje het idee dat het een BN'ers... het is wel steeds minder hoor, dat het natuurlijk de BN'ers zijn die het doen. Ja, ik zou het eigenlijk niet weten. Is dat erg?
Is het sprekersvak wel divers genoeg?
Nee, absoluut niet. Nee. Kijk, ik vind jij je hebt een prachtige reeks ook met het sprekersschilden. Hè, met alle mensen die je hebt gesproken. Maar ik, als ik het goed tel, is dat toch ook inderdaad heel veel mannen. Dus dat sowieso al. Hè. Dus het is toch een beetje masculien. En ik denk ook in die zin niet divers als je kijkt naar culturele achtergronden. Ik denk dat er nog heel veel winst gehaald kan worden.
Hoe gaan we dat oplossen?
Nou, ik denk sowieso dat jij misschien nog heel veel meer vrouwen achter deze microfoon moet krijgen. Maar ook mensen met een andere culturele achtergrond. En dat zijn misschien dan niet de mensen die meteen heel erg shinen als BN'er. Of als veelgeboekte spreker. Maar het zijn wel enorme vakprofessionals.
Als ik jou vertel dat ik met best wel veel dames heb samengewerkt, maar die om een of andere reden toch vaak nee zeggen. Wat zeg je dan?
Ja, dat vind ik echt heel jammer als dat inderdaad ook echt zo is. Want ik denk wel dat wij ook als vrouwen, weet je, ook gewoon onszelf zichtbaar moeten maken. En die plek, soms moet je zelfs gewoon vragen om die plek. En als je daar als je gevraagd wordt, moet je natuurlijk gewoon helemaal ja zeggen. Zeker als je bekend bent met een podium. Denk ik, kom op, weet je wel, laat je zien. Het kan toch niet zo zijn dat er alleen maar kerels bij jou in het lijstje staan.
Iedere gast leg ik een vraag voor van een goede bekende. En de vraag voor jou is van collega dagvoorzitter hier uit Den Haag. En dat is van Erik Pekel.
Hey Anoushka, ik heb jou een aantal keer bezig gezien met meerdere mensen in gesprek op het podium. En ik vond het heel mooi om te zien hoe je dat gesprek dan vorm hebt gegeven. En ik vind het ook altijd een hele kunst om ervoor te zorgen dat iedereen gelijkmatig aan bod komt. En dat alle verhalen tot z'n recht komen. En dat vergt de kunst om de juiste vragen te stellen. En ik ben eigenlijk benieuwd, hoe bereid jij dat voor?
Ja, de kunst om de juiste vragen te stellen als je met heel veel mensen op het podium staat. Hè? Want dat vind ik wel leuk dat Erik dat wel benadrukt. Dat het gaat ook om de dynamiek op dat podium. Hè? Het is niet een 1-op-1 interview, maar het zijn vaak meerdere mensen. Kijk, ik denk hoe ik dat voorbereid is. Het moet sowieso wel een vraag zijn die bij iedereen op een bepaalde manier resoneert. En in mijn voorbereiding ben ik ook altijd wel op zoek, en dat is ook een beetje de politicoloog in mij, naar de belangen. Dus het verhaal, het perspectief achter elke spreker. Dus wat maakt dat die persoon hier iets over wil zeggen? En vanuit welke invalshoek gaat iemand daar een antwoord op geven? Wat zijn zijn belangen? Wat wil die op zijn agenda krijgen? Dus op die manier weet ik ook wel een beetje hoe ik dan die vragen kan adresseren.
Hoe kom je tot de... Hè, want mensen geven meestal antwoord op de vraag die je hebt voorbereid. Maar dan komt er uiteindelijk een tweede vraag die je ter plekke moet verzinnen. Dat
Absoluut.
Is het moeilijkste natuurlijk.
Ja.
Hoe doe je dat?
Ja, ik denk dat ik dat doe doordat ik gewoon heel goed voorbereid ben. Dus dan durf ik op dat moment ook mijn intuïtie te volgen. Dus dan popt er gewoon een vraag op uit nieuwsgierigheid of omdat ik weet van ja, maar jullie willen uiteindelijk met jullie agenda een beetje die kant op en die andere partij wil een beetje die kant op. Dus dan komt er een soort fusion in je hoofd en dan geef je je eigen nieuwsgierigheid de ruimte en dan komt die. Maar hij komt dus ook omdat ik dus weet dat ik daarop kan vertrouwen.
En nu sta je op het podium, dan heb je je eigen praktijk. Je bent actief betrokken bij allerlei maatschappelijke initiatieven. Hoe vind je een goede balans in je leven tussen al dit werk en een privéleven?
Ja, nou, ik ben wel echt gezegend met heel veel energie. Dat is echt iets uit mijn moederslijn, de vrouwenlijn. Dat zie ik ook bij mijn zussen, dat zie ik bij mijn moeder. Die is 81, kunstenares en nou ja, echt ook nog bizar actief. Dus het is ook wel een beetje ons DNA, wat heel fijn is. Ik denk ook omdat ik echt doe wat ik echt leuk vind. En waar ik goed in ben, waar ik in gezien word. Dat is ook ontzettend belangrijk. Het is ontzettend natuurlijk fijn dat je werk hebt gevonden waarin je wordt gewaardeerd. En ik denk als je dat hebt, dat je dan ook gewoon wel... dat geeft je ook wel een beetje vleugels. Ja, dat klinkt misschien een beetje cliché, maar het is wel echt zo.
Maar doe je ook iets aan sport? Ga je wandelen? Allemaal dat soort dingen om te ontspannen?
Ik ben wel actief. Ik probeer al 2 keer in de week hard te lopen. Dus dat doe ik. Ik probeer veel ook te fietsen. Als even kan met openbaar vervoer ergens naartoe te gaan. Dat je dan toch ook nog eventjes beweging hebt en buiten bent. Wandelen. Nee, ik denk wel dat ik wel een actief mens ben. Je moet op het podium ook een beetje goed uitzien. Hè? Dus je kunt ook niet met je overgewicht.
Wat gaan we missen als jij niet meer optreedt als dagvoorzitter?
Ja... ik denk wat ze dan gaan missen is wel een hele betrokken, scherpe, maar ook hele warme en menselijke dagvoorzitter.
Jouw persoonlijke touch.
Ja, mijn persoonlijke touch, ja.
Ik heb eigenlijk nog maar één vraag. Wat is de belangrijkste les die jij tot nu toe hebt geleerd?
Nou, ik denk toch wel no guts, no glory. Je moet er echt voor willen gaan. En je moet ook gewoon durven. En als je dan een keer een misser maakt, als je dan een keertje een uitglijder maakt, weet je wel, so be it. Ik heb wel geleerd dat je jezelf steeds meer laat zien op het podium dat gewoon werkt. Dus je niet verschuilen achter je draaiboek of achter je kaartjes. Maar er gewoon echt zijn.
Dankjewel voor het gesprek.
Nou, heel graag gedaan.
Dit was een podcast van Bureau van Oranje.